Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in de kerk. Fijn dat u er allemaal bent. Ik zie heel veel gasten. Heel fijn dat jullie ook jullie weg hier naartoe hebben gevonden, de kerk aan het plein. Het is misschien goed om elkaar even te begroeten en te ontmoeten. En ja, kijk even om u heen, schud elkaar even de hand, zodat u weet met wie u in de kerk zit. Ik denk dat het. Nee hoor, geeft helemaal niks. Ik denk dat het meest belangrijke is in een kerkdienst, in een gemeenschap van gelovigen, van christenen, dat je niet ongezien blijft. En God ziet ons altijd. Maar het is ook zo ontzettend belangrijk dat we elkaar zien. Want daarin wordt geloof zichtbaar. Dus ik hoop dat wie u ook bent, waar u vandaan komt, dat u zichzelf ook echt gezien weet hier in deze dienst. Tijdens de dienst zullen de kinderen tot en met groep 6, is er een bijbelklas. Dat zal zich straks vanzelf, wordt het aangekondigd. En dan achter in de kerk staan de mensen klaar om de kinderen mee te nemen naar Crescendo. Dat is hier een klein stukje lopen. Het is misschien goed om even te gaan staan, want kijk, hij gaat straks met de kinderen naar de bijbelklas. Dus alle kinderen tot en met groep 6 mogen met hem meelopen. En ze komen aan het eind van de dienst, worden ze natuurlijk weer netjes teruggebracht hier. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en thee te drinken en limonade. Dus daarom bent u ook alle van harte uitgenodigd. Deze dienst gaat voor dominee Scheffer. Ook hartelijk welkom hier. En ik wens u allemaal een hele goede en gezegende dienst.
Goedemorgen ook, broeders en zussen. Het is al een tijd geleden dat ik hier ben voorgegaan. Dat was vrij regelmatig in een avonddienst. Maar ik ken het gebouw niet meer terug. Het is zo veranderd. Ik wil u van harte feliciteren. En ook wel de eigenaars, zullen we zeggen. Als ook uiteraard wel, maar de anderen ook. Feliciteren met dit heel mooi geworden nieuwe gebouw. Je komt een oud gebouw binnen en dan is het van binnen weer helemaal nieuw. Prachtig. Laten we samen beginnen met een loflied op de Heer onze God. En dan zingen we een psalm in een wat nieuwere versie. Psalm 103a uit het nieuwe liedboek voor de kerken, vers 1 en vers 4. Dan zullen we daarbij gaan staan. Het thema van deze dienst is God als onze reisleider. Ik dacht in de vakantietijd noem ik maar een thema dat een beetje daarbij past. Een reisleider is iemand die we hebben te vertrouwen, want anders dan wordt het helemaal niks. Laten we daarom ook aan het begin ook van deze dienst al zingend ons vertrouwen in hem uitzingen. Mijn hulp is van de Heere. Laten we dat samen doen. Nou, dan moet ik even kijken. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Er is genade voor en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Klinkt toch prachtig, dat a cappella, of niet? Zeker met deze akoestiek een beetje. Ja, ik vind het heel mooi. Hoe we vaker doen, heb ik vergeten. We willen nu ook een lied zingen waarin we ook ons voorbereiden op de ontmoeting met onze heilige God. Ik kom in uw heiligdom binnen. Dat is nummer 200. Uit de evangelische liedbundel. Daar hebben we hopelijk wel muziek. Dat zou ik niet zo helemaal in mijn hoofd weten. We willen luisteren naar de leefregels die de Heer ons voorhoudt om ons daaraan te houden. En er zeker van te zijn dat ons leven dan ook uitkomt van het land waar het leven goed is. En de apostel Paulus zegt ons, ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap. Sta op uit de dood. Laat Christus over u stralen. Let dus goed op
welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen,
maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar tracht te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles. In de naam van onze Heer Jezus Christus. We zingen nu uit de bundel Opwekking nummer 575, Jezus alleen. En op het punt het woord van de Heer onze God te openen. Altijd een heel spannend moment, de ontmoeting met onze God. Zullen we hem verstaan? Zal hij ons hart bereiken? Dat zal alleen maar kunnen als we worden geholpen Gods eigen geest, die ons hart voor hem opent. Laten we bidden om de geest en het licht van Gods geest. Vader in de hemel, u ziet ons hier bij elkaar. Verbonden door onze liefde tot u. En ja, mogelijk kennen we elkaar helemaal niet. Zitten we naast iemand die ons niet kent, die wij niet kennen. En dat kan ook een gevoel van eenzaamheid geven. Dat we denken, ja, we zitten hier in toch een redelijk grote groep. Ben ik gekend? Mag ik mij gekend weten? Dan is het heerlijk om te weten dat we in elk geval door u gekend zijn. U weet wat er in ons hart leeft. U weet wat ons bezighoudt. Aan mooie dingen, blije dingen. Maar ook aan verdriet, aan zorgen, aan pijn. En we komen dat hier bij u brengen. Omdat we dat alles en heel ons leven willen laten heiligen. Willen laten bepalen door uw woord. Dat we willen leven met u mee. Dat willen we gaan de weg die u ons wijdt. Van de eerste stap tot aan de laatste stap, hebben we net gezongen. Dat kan soms een ontzettend lange weg zijn, een hele kronkelige weg. Een weg met allemaal kuilen en gaten en obstakels. Maar laten we mogen ontdekken dat het de weg is waarop u ons voorgaat, waar u aan onze zij gaat, waar u ons omgeeft van voren en van achteren, waarbij u uw hand op ons legt en ons gidst, ons leidt naar onze bestemming. Met de blijdschap en de pijn. Vader, geef ons een open hart voor wat u met ons wilt doen, wie u voor ons wilt zijn. Wilt u zijn met ons, met onze kinderen, als ze straks naar hun eigen plek gaan en ook daar verhalen zullen horen, dat die vol zijn van wie u bent. Wilt u zijn met hen die met ons mee luisteren of op een andere tijd ze misschien met ons verbonden zijn. Raak ons allen aan met uw geest. Dat bidden we van u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dit is het moment dat onze kinderen naar hun eigen plek mogen gaan. Ik heb begrepen dat als ik maar lang genoeg preek, dat ze dan weer op tijd terug zijn om ook eens te laten zien van wat ze hebben gedaan. Dus bereid u voor op een stevige, lange preek, want dan kunnen we de kinderen, en daar doe ik het dus voor, hè? Dus dan kunnen de kinderen terugkomen en laten we zien wat zij gedaan hebben, gemaakt hebben. Ik heb al begrepen dat het verhaal dat aan de kinderen verteld wordt zal gaan over Israël in de woestijn. En daar gaat het vanochtend ook hier over. Wij stappen in op een bepaald moment van Israël vanuit Egypte naar het beloofde land. Moeilijk moment. Ik heb net de zonde gedaan met het gouden kalf dat ze gemaakt hebben. Alsof dat hun god zou zijn, de god die ze kunnen volgen. Waarop de god die met Mozes had gesproken, Heer Yahweh, ontzettend boos was geworden en had gezegd, ik ga niet meer met jullie mee. Ik stuur wel een engel, jullie bekijken het maar. Maar het is uit tussen jullie en mij. En dat is het moment dat we nu verder gaan lezen uit Exodus 33, de versen 1 tot 17. En daarna lezen we nog een paar versen, het slotgedeelte uit dat prachtige hoofdstuk Romeinen 8, vanaf vers 31 tot 39. Twee schriftlezingen en na de schriftlezing zingen we dan een lied van Sela, Gezegend is de Vader. En ik mag iemand van u het woord geven voor de schriftlezing, ja.
De Heer zei tegen Mozes, vertrek van hier,
met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid. En ga naar het land waar ik Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Een land dat overvloedt van melk en honing. Ik zal een engel voor je uitsturen en ik zal de Canaanieten, de Amorieten, Hethieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten verdrijven. Maar ik trek niet met jullie mee, want jullie zijn een onhandelbaar volk en ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden. Toen het volk deze onheilstijding hoorde, ging het in de rouw. Niemand deed sieraden om. De Heer had Mozes namelijk opgedragen tegen de Israëlieten te zeggen: jullie zijn een onhandelbaar volk. Als ik ook maar één ogenblik met jullie mee zou reizen, zou ik jou doden. Doe daarom jullie sieraden af. Dan zal ik besluiten wat ik met jullie zal doen. Vanaf de dag dat ze de Horeb verlieten, droegen de Israëlieten daarom geen sieraden. Mozes sloeg steeds buiten het kamp op ruime afstand ervan een tent op, die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen alle voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Zodra hij in de tent was, daalde de wolkkolom neer en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de Heer met Mozes. Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp. Maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Mozes zei tegen de Heer: u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en ben ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. De Heer antwoordde: moet ik dan zelf meegaan om u gerust te stellen? Mozes zei: als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. De Heer zei tegen Mozes: ik verzeker je, ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Even spieken hoor, Romeinen 8, vers 31 tot 39. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Ik nodig u uit om straks na de preek te zingen een lied dat zeker, denk ik, veel bekender is nog, hoewel dit ook toch mooi gezongen werd. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Het is nummer 913 uit het nieuwe liedboek, wat de toekomst brengen mogen. Het woord dat ik uitgekozen heb voor de verkondiging is uit het eerste Bijbelgedeelte, de reactie op de vraag van de Heer, moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Mozes zei, en dat is de tekst, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vakantietijd, tijd van overvolle wegen, mensen die op reis zijn door heel ons land, door heel Europa, op zoek naar rust, op zoek naar een mooi gebied en liefst ook een beetje waar het heerlijk zonnig is. Nou, daar hoef je tegenwoordig niet zo heel veel meer voor weg te gaan, maar goed. Op zoek naar, nou zeg maar, een land van melk en honing. Waar je heerlijk kunt ontspannen. De een die gaat naar bekend terrein. Ik heb ooit, in het ver verleden heb ik, sommigen weten dat misschien nog wel, hier wel eens verteld dat ik 24 keer achter elkaar naar hetzelfde vakantieadres ben geweest in Beieren. Wij, mijn vrouw en ik, die zijn echt van die mensen, als het ergens goed is, waarom zou je nou veranderen? Dat was echt weer thuiskomen altijd. Maar anderen het moet toch iets nieuws zijn. Het is toch mooi juist om naar een onbekende bestemming te gaan. Weer nieuwe mensen, nieuwe streken te ontdekken. Nieuwe indrukken opdoen. Avontuurlijk. Maar ja, als je ergens naartoe gaat waar je nog nooit eerder geweest bent. Hoe kom je daar dan? Hoe vind je de weg? Nou ja, dat is tegenwoordig natuurlijk geen punt meer. We hebben allemaal onze TomTom, onze GPS. En die leidt ons feilloos naar waar we moeten zijn. Het gaat soms wel een beetje verkeerd, maar toch over het algemeen. Dan hebben we een goede gids die ons brengt waar we willen zijn. Maar als het nou gaat om het leven, de weg die wij door het leven gaan, hoe vinden we dan onze weg? Hoe komen we dan op onze bestemming? Al die vragen die je kunt hebben, hè, zeker nog als je jong bent ook, van hebt misschien examen gedaan, voordat je examen doet, dat je, wat ga ik dan straks doen, welke studie ga ik kiezen, wat voor werk zou ik willen doen, wil ik met de meeste dan toch wel, ook iemand zoeken, een partner voor het leven, maak ik dan de goede keus, wie past bij mij en bij wie pas ik, waar ga je wonen, wil kinderen hebben, ja of nee, hoe richt je je leven in? Allemaal vragen die op ons af kunnen komen en waar we ons het hoofd over kunnen breken. En zo kan het leven soms best eens op een heel ingewikkelde reis lijken. Hoe kom ik op mijn bestemming? Was er maar iemand die mij bij de hand nam, die met mij meeging, die mij de weg wijst? Hoe kom ik waar ik wezen wil? Hoe kom ik tot mijn doel? Nou, lieve mensen, wij hier in de kerk willen en mogen toch geloven dat er zo'n reisleider is. En dat is iets wat zeker ook de geschiedenis van het volk Israël ons vertelt. God die zelfs op reis ging met een heel reisgezelschap, met een heel volk. Israël was in Egypte terechtgekomen. Maar dat was niet zijn eindbestemming. Dat was Kanaan. Daarheen had God destijds Abraham geroepen en gebracht. Maar het nageslacht van Abraham was tijdelijk door bepaalde omstandigheden uitgeweken naar Egypte. Om daar gevoed te worden door het koren van dat vruchtbare land. Maar tijdelijk, ja, dat is tijdelijk. Het werd eeuwenlang. Ze hebben er 4 eeuwen zijn ze er geweest. Vanaf de 17e eeuw, zeg maar, tot op de dag van vandaag. Al 400 jaar woonde Israël in Egypte. En met steeds minder plezier. Ze waren daar een onderdrukte minderheid. Ze hadden het daar bepaald niet naar hun zin. En dan besluit de Heer, Het is tijd om nu echt terug te keren naar Canaan. Nou, dat is een hele tour. Dat is bepaald geen plezierreis. Door de woestijn. Met alle ontberingen die daarmee verbonden zijn. De problemen met de voedselvoorziening. De bedreiging door vijanden. Die denken van dat land met al die vrouwen en die kinderen erbij. Dat is een makkelijke prooi. Daar kunnen we wel ons aan te goed doen. Zo'n rijk, daar zou je toch tegen op zien. Maar dat hoeft niet. Want de Heer gaat mee. En dan lezen we in Exodus 13, vers 21. De Heer ging voor hen uit om hen de weg te geven. Overdag in een wolkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil. En zo konden ze dag en nacht verder trekken. Die tocht door de woestijn, die kan dan misschien dreigend lijken. Maar met zo'n reisleider als de Heer, dat moet toch goed gaan. Natuurlijk. Nou ja, dat is de vraag. Ja, nee, het ligt niet aan de reisleider. Maar wel als het om het reisgezelschap gaat. Stel je gaat, dat vinden sommigen ook fijn om niet met het gezin of als enkeling, maar met een groep op reis te gaan. Stel je gaat met een groep op reis, je trekt rond in een prachtig landschap. Je bekijkt een bijzondere stad met elkaar. En halverwege, of ergens op een bepaalde dag, je bent een heleboel dagen bij elkaar, maar dan zijn er ook van die momenten dat de reisleider zegt, nou hebben we een halve dag vrij. Dat wil zeggen, je mag nu even zelf even kijken wat je doen gaat. Kijk hier maar even wat rond in de stad. Maar hier staat de bus. Zorg dat je op tijd weer terug bent, want dan en dan vertrekken we. En we moeten wel weer verder. Nou, dat doe je. Maar je bent eigenwijs. Je trekt je eigen plan. Je wilt dit nog zien, je wilt dat nog bekijken. Nog even lekker op het terrasje zitten, even nog wat drinken. De zon schijnt zo heerlijk. En ja, voor je het weet, wacht even, het is al zo laat. Waar stond de bus ook nog maar? Jongen. Ja, en ja, je bent verdwaald. Je bent verdwaald. Hoe kom je weer terug op de goede weg? En dan kun je nog zo'n goede reisleider hebben. Maar jij moet wel die reisleider volgen natuurlijk. Je moet wel bij hem in de buurt blijven. Nou, dat Israël overkomt in de woestijn. Alles was goed geregeld. Ze hadden de beste reisleider die ze zich konden wensen. Maar dan moeten ze natuurlijk wel dicht bij hem blijven. Dan moeten ze zich wel houden aan zijn aanwijzingen. Zijn instructies, de leefregels die hij ze gegeven heeft. En dat is juist wat Israël niet doet. Het gaat liever zijn eigen gang. En daar lezen we in Exodus heel wat voorbeelden van. Maar het meest sprekende is wel wat er bij de Sinaï gebeurt. En dat was een heel belangrijke tussenstop op de weg naar Canaan. En daar wil God de Heer allerlei belangrijke dingen aan zijn volk kwijt. Hij wil hen voorbereiden op het wonen in dat land dat hij hen beloofd had. Hij wil het er met hen over hebben hoe dat zal zijn. Dat hij bij hen zal wonen. Hij, hun God. En zij, zijn bijzondere volk. Wat zou dat speciaal zijn? De Heer zou midden onder zijn volk wonen. Verblijf houden. In een heel bijzondere woning. En met Mozes, de vertegenwoordiger van dat volk, gaat hij daar uitgebreid op in. Tot in de puntjes wordt dat voorbereid. Mozes die klimt dan naar hem op de berg Sinaï. En daar krijgt hij namens Israël te horen hoe het allemaal zal zijn. Bijna 6 weken, 1,5 maand, brengt Mozes daar met de Heer door. 1,5 maand, nou ja, dat is wel een hele tijd hoor. Dan wordt Israël ongeduldig. Waar blijft Mozes nou toch? En ze gaan nadenken over hun situatie, want daar zitten ze dan in de woestijn. Ze zijn nog maar halverwege en ze moeten naar een land. Ja, zijn ze daar wel welkom? En hoe gaat het allemaal? En die reisleider die ze dan zouden hebben, is die wel zo betrouwbaar? Wat zie je eigenlijk van hem? Nou ja, overdag een wolk. Maar je weet niet wat daar in die wolk precies schuil gaat. En 's nachts dan een vuurkolom, maar ja, is dat nou alles? Ook niet zo concreet. Ze willen liever een reisleider die ze altijd kunnen zien. Die tastbaar is, concreet is, die veel meer vastheid geeft en veel meer zekerheid. En zo wordt er bij hen het plan geboren om zelf een godheid, een zichtbare godheid te maken. Een godheid met de krachtige potentie van een jonge stier. Zo gaan ze hun eigen gang. En u weet hoe kwaad dit de Heer gemaakt heeft. Als hij ziet hoe zij met hem omgaan, dan heeft hij er genoeg van. Het volk heeft het bij hem verbruikt. Ze zoeken het maar uit. Hij kapt met hen. En dat blijkt onder andere daaruit dat Mozes die stenen platen die hij van God heeft meegekregen met de leefregels daarop, dat hij die kapot gooit. Want ja, wat heb je aan leefregels voor een volk dat toch niet naar zijn reisleider luistert. En dat is wat. Daar staat Israël, midden in de woestijn, weggelopen bij de reisleider. En ze zijn nog maar halverwege het beloofde land. Hoe zullen ze daar komen? Hoe zullen ze daar binnenkomen? En trouwens, wat hebben ze in dat land eigenlijk nog te zoeken? Zonder de Heer, als hij niet met hen meegaat. Wat zullen ze dan op dat stukje land doen? Wat heeft het daarvoor zin? Wat stelt hun leven voor als God hen laat vallen? Maar ze hebben het aan zichzelf te wijten. En lieve mensen, is dat niet het beeld van de mens? Altijd weer, dat zoals dat volk Israël daar in de woestijn is. De mens die verloren in het leven staat, wanhopig op zoek naar oriëntatie. Ik weet niet of je het weet, Pim Fortuyn, die bekende politicus, die ooit minister-president zou worden en daarvoor vermoord werd, die had nog niet zo lang voordat hij stierf een boek geschreven over onze samenleving als de verweesde samenleving. Een samenleving zonder vader, zonder gids. En dat is inderdaad, denk ik, wel een hele goede typering van hoe onze samenleving is. Een samenleving zonder reisleider, een samenleving zonder oriëntatie, zoekend naar zin en betekenis. Waarom ben je er eigenlijk? Wat betekent het om te leven? Wat betekent het om onderweg te zijn, om samen onderweg te zijn? Onderweg waar naartoe eigenlijk? Is er wel iets waar we naartoe gaan? Is er sowieso wel een bestemming? En als je leven een bestemming heeft, hoe kom je er dan? Hoeveel mensen zijn daar niet naar op zoek? Naar echte zin, naar samenhang. Want we zijn verweest geraakt. We zijn de schepper kwijtgeraakt. Hij die ons maakte. Hij die deze wereld creëerde. De enige die de gebruiksaanwijzing kent van hoe het leven geleefd moet worden. We zijn tegen hem in opstand gekomen. We hebben hem de rug toegekeerd. We dachten onszelf wel te kunnen redden. We hebben zijn aanwijzingen in de lucht geslagen. God, waarom? Ja, misschien ergens achter de voordeur mag je daar nog iets aan doen. Maar in onze samenleving, wat zouden we daar met God moeten doen? En ja, dan raak je de weg kwijt. Dat is wat Gods woord ons in alle toonaarden duidelijk wil maken. En dat is geen populaire boodschap. Niet iets wat we graag willen horen. Wij worden niet graag aangesproken op ons falen. We zijn er trots op om mondig te zijn. Onze eigen boontjes te kunnen doppen. Zelf ons leven te kunnen bepalen. We vinden het beneden onze waardigheid om bij onze hand genomen te worden. En gegidst. En God zegt tegen Israël: Oké, jullie gaan maar op reis zonder mij. Het beloofde land, dat ligt daar ergens voor je uit. Zoek het maar uit en red je daar maar zonder mij. Nou ja, God laat Israël niet helemaal aan zijn lot over. Hij stuurt nog wel zijn engel mee. Die zal hen dan nog wel naar dat land brengen. Maar Ze zullen daar wonen en daar, de Heer zal niet meer daarbij hen zijn. Oei, dat komt hard aan. Daar schrikken de Israëlieten dan toch terug. Als de Heer zelf niet meegaat, wat hebben ze dan in dat beloofde land nog te zoeken? Zonder de Heer is het mooiste land woestijn. Met de Heer is zelfs een woestijn een paradijs. Ze moeten niet aan denken dat de Heer niet met hen meegaat. En dan lezen we dat in vers 4 van hoofdstuk 33, dat ze in de rouw gaan. Op Gods bevel leggen ze alle sieraden af. Wat zullen ze zich mooi maken als het leven niet meer mooi is? En Mozes, die gaat namens hen praten met de Heer. En dat wordt een spannend gesprek. Een heel spannend gesprek. En dat beseft Israël terdege. Als Mozes met de Heer in conclaaf is, liggen zij op hun knieën. Liggen zij te bidden van, wat komt eruit? Wat gaat dit opleveren? Ze maken zich klein voor God. Ja, er is sprake van rouw, van berouw, van bekering. Bekering is dat je je omkeert, dat je weer teruggaat. Zoals die zoon uit de bekende gelijkenis van Jezus, die bij de varkens opeens tot besef komt hoe stom hij eigenlijk is. Denken dat het leven zonder de Vader goed zou kunnen zijn. Zich inbeelden dat je los van de Vader vrij bent. Op je eigen benen kunt staan. Alsof het een feest is om eigen baas te zijn. Om je leven helemaal naar je eigen goeddunken te kunnen inrichten. De zoon die wil wel kruipend naar zijn vader terug. Israël wil wel kruipend naar de reisleider terug. Bent u daar ook van bedrongen? Heb jij dat ook in de gaten? Dat het leven geen waarde heeft zonder God. Dat je zonder hem de richting kwijt bent. Dat je zonder hem geen uitzicht hebt. Niet weet waar je komt. En ik weet niet of we ons dat wel voldoende realiseren. Dat vraag ik me bij mezelf ook wel eens af. Weet ik dat wel voldoende? Ik heb er mijn beroep van gemaakt om dat te verkondigen, maar hoe werkelijk is dat ook mijn eigen leven? Zeker niet als je van jongs af met de Bijbel en met het geloof vertrouwd bent, dan kun je je afvragen van hoe reëel is het allemaal nog? Dan kan het allemaal zo vanzelfsprekend zijn. Ik las onlangs de uitspraak om werkelijk van slaap of van rijkdom of van gezondheid te genieten, moeten ze onderbroken worden. Om werkelijk van slaap, van rijkdom of gezondheid of van liefhebben te genieten, zou dat onderbroken moeten worden. En soms ga je je gezondheid pas waarderen als je ziek wordt. Dat je denkt, hoe heb ik al die tijd ervoor dat maar zo normaal kunnen vinden? Dat ik me kon bewegen, dat ik kon gaan en staan waar ik wilde. Nou lig ik op bed en ik weet niet wat me boven het hoofd hangt. Soms moet je met de gedachte spelen van degene van wie ik hou. Stel dat ze er niet meer is. En dat je opeens beseft, wat ben ik rijk dat ze er nog wel is. Zo is het ook met God. Soms zou je hem kwijt moeten raken om te weten wie hij eigenlijk is. Wat hij in jouw leven betekent. Soms trekt de Heer zich ook terug om te laten merken wie hij is. Probeer het eens zonder mij. Hoe gaat het dan? En het is te hopen dat het je dan ook opvalt dat hij zich teruggetrokken heeft. Want als hij nooit een rol in je leven gespeeld heeft, ja, dan zul je hem ook niet missen natuurlijk. Maar als jou dat overkomt ooit, dan hoop ik dat je ogen open gaan. Dat je op je knieën gaat en dat je bidt, Heer, ik ben u kwijtgeraakt. Ik ben u kwijtgeraakt en dan weet ik het niet meer. Ik ben mijn oriëntatie kwijt. Kom alsjeblieft weer in mijn leven terug. Israël heeft dat in de gaten. Het beseft wie het mist. Het keert weer naar de reisleider terug. Ze willen weer met hem verder. Maar wil de reisleider nog wel? Waarom zou hij van zijn kant nog met hen verder willen? Kan er niet een moment komen dat hij er echt genoeg van heeft? Dat hij er moe van wordt, steeds maar weer verder te trekken met zo'n eigenwijs reisgezelschap. Dat het altijd verkeerde wegen slaat. Blijft waar het door moet gaan. Soms een spurt neemt waar het juist eventjes halt moet. Waar plaats rust moet maken. Je kunt je voorstellen dat God zegt, jongens, meisjes, mensen, ik heb het met jullie gehad. Verder zelf maar uit. Ik trek mijn handen van jullie af. Daar kun je je toch iets bij indenken. En dat is waar Israël mee te maken krijgt. God trekt zich terug. En dan is daar Mozes. En Mozes legt zich daar niet bij neer. Mozes is een heel bijzondere man. Heel bijzondere man. Hij had ook een heel speciale band met God. Heel persoonlijk en intiem van hem verteld. Geen mens, lezen we in vers 11, was ooit zo vertrouwd met hem als hij. En dan is het prachtig dat Mozes die band die hij heeft met God, God zou bij wijze van spreken ook met hem alleen verder kunnen gaan en gezegd hebben, nou, in ieder geval dat jij, dat volk is, dat laten we nou maar eventjes voor wat het is. Wij hebben wat met elkaar. Nee, Mozes zet dan die band die hij heeft met Israël, met God, die zet hij dan in ten behoeve van Israël, waar hij natuurlijk ook al lang de buik vol van heeft. Waar hij ook al zoveel ellende mee beleefd heeft. Maar hij zet zijn band met God in om dat volk toch bij God te houden. En God bij het volk te houden. En dan blijkt, en dat vind ik zo prachtig in dit verhaal, dat er met God te onderhandelen is. Dat ons gebed er bij God echt toe doet. Want dat wordt een bijzonder indrukwekkend gesprek dat Mozes voert met God. Mozes die heel voorzichtig stelt. Heer, zou ik misschien mogen weten wat uw plannen zijn? Want ik weet niet precies waar ik aan toe ben. U zegt iemand te sturen. Hè? Ik zal wel een engel voor je uitsturen. Maar wie is dat eigenlijk? En als dat, ja, die engel dan meegaat, komt het dan wel goed? Want ja, het is toch wel uw volk, Heer. Hè? En dan moet u toch wel het beste voor inzetten. De Heer, die weet feilloos waar Mozes op aanstuurt. En dan stelt hij die vraag. Oh, als ik je goed begrijp, Mozes, zou je eigenlijk het liefste hebben dat ik zelf meega? Is dat om je, kan dat je geruststellen? Precies. Dat is waar Mozes uit wil komen. Gooit het eruit, als u zelf meegaat, dan kunnen we net zo goed hier blijven en niet verder trekken. Wat heeft het leven voor zin als de Heer daar niet in is? Ik heb ooit eens een uitspraak gelezen van een vader die vertelde dat hij 6 kinderen had en de een had dit bereikt in het leven, de ander had dat bereikt in het leven. Ze hadden allemaal hun bestemming gevonden. Maar hij zei, het mooiste vind ik dat ze bij God gebleven zijn. Want daarzonder zou het allemaal geen zin hebben en geen betekenis hebben. Wat heeft je leven voor zin als de Heer daar niet in is? Wat heeft het leven voor zin als God niet met je meegaat? Dat is wat Mozes bepleit. En dan Israël verder. Met God. Dankzij dat gebed van Mozes. En denk aan wat we lazen uit Romeinen 8. Dat wij een pleiter bij God hebben, een voorbeder bij God hebben, die nog veel intiemer met God is dan Mozes. Onze eigen Heer Jezus Christus. Hij heeft het helemaal mogelijk gemaakt dat er een weg verder is voor God met zijn volk. Omdat hij, Christus, zijn leven gaf aan het kruis. En zo werd hij onze goede herder, onze reisleider bij uitstek. Laten we dus dicht bij hem blijven. Hem altijd weer zoeken op de weg die hij ons wijst. Dan komen we gegarandeerd op onze bestemming in het land waar het leven goed is. En waar God in ons midden woont. En laat daarom dit ons gebed zijn en blijven. Heer, laat ons niet verder trekken, tenzij u zelf met ons meegaat. Amen.
Namens de beide kerkenraden heb ik nog een paar mededelingen voor jullie. Vanmiddag is er in Barneveld namens de GKV in dienst om 16:30. En voor de NGK om 6:45. Half zeven staat ook op het briefje, maar goed. 18:30, dankjewel. Vanaf volgende week tot en met zondag 25 augustus worden de middagdiensten van de GKV en de NGK worden gezamenlijk gehouden. En dat gaat gebeuren in de Burcht in Barneveld. Er staat geen tijd bij. Weer mooi. Maar laten we er gewoon vanuit gaan. 16:30. Ja, prima. 16:30 bij deze. Vandaag wordt in de NGK-dienst Anne Koster uitgezonden. Voor haar werk in Zuid-Afrika. Dat zal de dominee ook meenemen in zijn gebed. De collecte is vandaag voor de eredienst, voor de NGK. En de bloemen, er staat een hele mooie bos. Daar heb ik geen naam voor doorgekregen. Weet iemand dat misschien? Ja? Nou, goede bestemming. Leuk. Mooi. Dat waren de mededelingen.
Ja, ik heb begrepen dat Anne Koster wordt uitgezonden in het kader van de operatie mobilisatie. Nog even een ander gebedpunt ook. Er worden vanuit de gemeente van Voorthuizen-Barneveld 20 jongeren gezonden ook, die gaan op het vliegtuig die gaan naar Rwanda voor de organisatie World Service in samenwerking met Red en Kind. En die gaan daar een school bouwen. Ik weet niet hoe lang zij daar zullen zijn. Goed, dat zal ook wel even een tijdje zijn. Dus ook voor hen willen we bidden om een hele goede, gezegende reis, een goede, gezegende verblijf daar ook. Dat ze kunnen doen wat ze hopen te kunnen doen. In gebed bij onze God brengen. Zullen we samen danken en bidden? Lieve Vader in de hemel, wij willen u hartelijk danken voor uw geduld met ons. Dat u niet moe wordt om ons te zegenen. Niet moe wordt om telkens weer met ons verder te gaan. Terwijl wij eerlijk moeten bekennen dat wij in veel opzichten niet zo heel veel beter zijn dan Israël. En ook het vaak af laten weten, persoonlijk of ook als kerk wel. En wegen inslaan waar u verdriet van hebt. Die u niet wil dat we die gaan. Maar u blijft onze reisleider. En u houdt ons die bestemming voor ogen. En neemt ons weer opnieuw weer bij de hand. En daar danken we u voor. Dat u zo'n God bent. Dat we u zo mogen kennen. En Vader, wat zou het geweldig zijn. Dat niet alleen wij u zo kennen. Maar ook steeds meer om ons heen. Wat zou het geweldig zijn. Als in de ministerraad. Minister-president Mark Rutte aan zijn collega's vraagt, mag ik jullie voorgaan in gebed? Bij al die problemen die op onze tafel komen. Als het gaat om klimaatbeleid, als het gaat om de veiligheid, als het gaat om de vluchtelingenvragen, als het gaat om het economisch wel en wee, hoe vinden wij daarin de weg? Als de Heer onze God ons niet leidt. Wat zou het geweldig zijn als ze samen de ogen dicht doen. De handen vouwen. Even niet uit de mouwen, maar even gevouwen. En rust nemen. En zich afvragen, wat wil de Heer dat wij doen? Wat zou het geweldig zijn als in de zalen, waar de kamers waar de besturen bijeenkomen van de grote bedrijven. Zoals Shell of Unilever. Of Tata Steel, of wat dan ook maar. En dat dan de CEO's op de knieën gaan. En zouden vragen, Heer, wat is er een enorm kapitaal aan ons toevertrouwd? Hoe kunnen we dat gebruiken in uw dienst? Wat zou het geweldig zijn als de leidinggevende of de aandeelhoudersvergaderingen van de ING-bank of ABN AMRO of noem maar op de knieën gaan. En zouden vragen, hoe kunnen wij U dienen, Heer, met alles wat we hebben. Vader, wat een visioen. Wat zou dat geweldig zijn. Het is niet zo. Zo gaat het niet. Maar geef dat wij dat niet normaal blijven vinden. Dat we ervan zouden opkijken als dat zou gebeuren. Dat is toch niet normaal dat mensen het leven, de weg door het leven zoeken zonder u. En als zij het niet doen, help ons dan om het te doen. Help ons te zijn als Mozes. Voorbidders namens ons volk. Priesters in onze samenleving, die het heil van de samenleving op ons hart draagt. En aan u vragen, Heer, als u niet met ons meegaat, waar komen we dan uit? Dan wordt het een grote chaos. Dat is het ook. Het is gewoon een chaos. En iedereen roept maar tegen elkaar. Al die vertegenwoordigers van de verschillende partijen en al die groepen, de middenstanders en de arbeiders en de bedrijven, de mensen van de bedrijven. Iedereen heeft zijn eigen belangen. Iedereen heeft zijn eigen dingen op het oog. En hoe komen we er samen uit? Help ons om voorbidders te zijn. Voor zo'n samenleving die u is kwijtgeraakt. Vader, als u niet met ons trekt, wat heeft ook samenleven dan voor zin? En wat is het dan geweldig als er daar ook vanuit de kerk acties op touw worden gezet, dingen worden gedaan die iets laten zien van het belang van u te mogen kennen. Projecten in de buurt van de kerk, om getuigen te zijn van de wijsheid en de liefde van onze Heer Jezus Christus. En ook als jongeren zich daarvoor inzetten. We denken aan Anne Koster, die gaat vertrekken naar Zuid-Afrika in het kader van de organisatie Operatie Mobilisatie. Vader, geef dat zij gezegend mag worden, dat zij daar in Zuid-Afrika mag doen wat ze zich voorgenomen heeft om te doen. En dat ze daar gezegend mag worden en tot zegen mag zijn. En dat bidden wij ook voor onze jongeren die naar Rwanda gaan. Wat geweldig dat u ze dat in het hart heeft gegeven. Dat verlangen om iets op touw te zetten. Daar de samenleving daar te helpen. Met het bouwen van een school. Wat ontzettend goed dat daar dus ook de faciliteiten worden gecreëerd voor onderwijs. Wat ook deze samenleving zo verder kan helpen. En dat ze dat doen, ook doen in de geest van onze Heer Jezus Christus, die gekomen is om te dienen, niet om gediend te worden. En Vader, wij bidden u, geef dat wij dat ook, ja, ieder in onze eigen omgeving zo mogen doen, zo mogen beleven, zo mogen vormgeven. Dat we gezegend mogen worden en tot zegen mogen zijn. Dat wij met u gaan, want ja, als we met u gaan, dan gaat u met ons. Dan wilt u als onze reisleider ons blijven vasthouden. Vader, wees zo ons nabij, ons en onze kinderen. Dat bidden we u in de naam van onze lieve Heer, Jezus Christus. Amen. Ik geloof dat ik iets achter de deur hoor. Ik heb lang genoeg gepreekt, merk ik, om ze toch de ruimte te geven. Ik zou zeggen, kom maar even naar voren en vertel even wat jullie gedaan hebben. Regent het zo hard buiten?
Wij hebben het over nummerie gehad. Weet iemand wat nummerie betekent hier in de kerk? Een ander woord voor nummerie? Dat is nummertjes. En wij hebben in de woestijn hebben we het volk van Israël geteld. En alle mannen die werden geteld. En de vrouwen en kinderen konden dan beschermd worden door de papa's. Maar beschermen is natuurlijk één ding. Wat ik eigenlijk wil vertellen is, wij hebben het gehad over de zegen van God. En hoe dat gaat in de woestijn. Want je kan niet alle mensen die zijn geteld in de woestijn, kun je allemaal stuk voor stuk zegenen. Dat doet de dominee vaak met zijn handen open. En een zegen is dan als een soort van paraplu om je heen. Die beschermt je tegen de regen. Nou ja, wij stonden net in de regen, tegen de zon. En wij willen jullie allemaal onze eigen wens meegeven. De kinderen hebben aan de paraplu hebben allemaal een wens, een zegen voor jou gemaakt. En als we straks een kopje koffie gaan drinken, dan mogen jullie allemaal zelf een zegen, een hartje meenemen naar... gaan jullie op visite, misschien is er wel iemand jarig. We hebben vandaag gezongen voor iemand. Dus, ik zou zeggen, ga straks naar huis met de zegen van God. En een fijne zondag.
Oh, pas op. Nou, dat sluit toch prachtig aan bij de verkondiging van vanochtend. Zonder de zegen, zonder dat God het meetrekt, waar willen we heen gaan? Dus dan mag u ook heel concreet met de zegen van God naar huis gaan. We gaan nu uit dankbaarheid de Heer ook onze gaven geven. En dan is ons lied voor de zegen uit het nieuwe liedboek. Aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee, gezang 978. En na de zegen, nadat we het amen gezongen hebben, zingen we ook nog uit het nieuwe liedboek Vervuld van uw zegen. De Heer zegene uw gaven.